Goedemorgen allemaal. Kunnen jullie mij zo horen of moet ik hem iets hoger doen? Of, volgens mij is het goed. Voordat ik mezelf iets verder ga introduceren, wil ik jullie meenemen ongeveer 2100 jaar terug de tijd in. Dus dat is net iets voor de tijd van Jezus. En we gaan naar het land Israël. En op die plek, het land Israël, is al een aantal perioden geen regen gevallen. En de Israëlieten die denken, wat moeten we nu? Als het zo doorgaat, dan gaat de oogst die zal mislukken en God die moet gaan ingrijpen. Dus dan gaan ze naar een rabbi toe genaamd Honi Me Agel. Wie heeft zijn Hebreeuws een beetje op peil en kan dat vertalen? Kijk, nee. Honi Me Agel, Honi Ha Me Gael, betekent Honi de cirkel trekken. En dan komen ze bij die rabbi, komen ze dan aan en dan zegt Honi... Nou, Honi zegt eigenlijk niks. Ze zegt tegen hem, rabbi, het heeft al de tijd niet geregend en God die moet nu gaan ingrijpen, want anders dan zal de oogst mislukken en dan zullen er veel doden gaan vallen. En Honi die pakt zijn staf, begint zo in het zand voor zijn hut, begint hij een cirkel te maken. Zo om hem heen en hij staat precies midden in die cirkel. En dan knielt hij neer en zegt de Heer, het volk heeft regen nodig. En ik wil u vragen of u regen wil zenden. Sterker nog, Heer, ik wil me eraan committen dat ik niet uit deze cirkel kom en tot u blijf bidden totdat de regen gaat vallen. Het is doodstil. En dan opeens begint het zacht te druppelen. De regen valt langzaam naar beneden. En de Israëlieten die beginnen te juichen en ze zeggen, ja, de Heer heeft hem voorzien in een wonder, het begint te regenen. Maar Honi die buldert er bovenuit. Heer, ik wil me eraan committen en u vragen, wilt u levensreddende regen zenden? Want dit is niet genoeg, Heer, ik blijf in deze cirkel en dan zal u aan blijven roepen totdat u levensreddende regen gaat zenden. En het begint te pijpen, stelen, regen, echt zo hard dat je denkt, gaat het wel goed? En een van de leerlingen van Honi, die komt naar hem toe en die zegt, rabbi, als het zo doorgaat, dan gaat het land ook kapot en dan hebben we nog steeds niks aan die regen. Dus Honi beeldt er nog een keer bovenuit, Heer, ik wil u nogmaals vragen, wilt u levensreddende regen zenden? Heer, ik wil me eraan committen, ik blijf tot u bidden en ik kom niet uit deze cirkel totdat u het land redt. En wordt langzaam rustig. De regen mindert op precies het goede niveau. En het volk begint te juichen. En Honi die staat op. En die zegt, laten we een stier slachten. Want de Heer heeft vandaag een wonder gedaan. Ik wil het vandaag met jullie hebben over de kracht van gebed. En over Honi, het is een verhaal wat in de Talmud staat. In het Babylonische Talmud. En hij is later ook nog een keer geëxcommuniceerd geweest. Omdat ze vonden dat hij... dishonorful, dus onrespectvol richting God was, maar daarna is hij ook weer een eer hersteld. Dus het is een beetje een discutabel verhaal, maar het gaat me dus ook niet om het feit of je God met je gebed voor je karretje kan spannen, want dat denken we soms. Zoals we straks gaan zien in de Bijbel, is de Bijbel daar wel vrij duidelijk over. Maar het gaat me om die houding. Die houding van echt aan committen. Heer, ik blijf u aanroepen, Heer. Ik bijt me haast vast in een stuk onrecht wat ik zie in de wereld. En ik blijf u aanroepen totdat ik zie dat u doorbraak gaat geven. En als ik kijk naar mijn eigen leven, naar de levens van mensen om me heen, Nederland, de wereld, dan is dat misschien wel wat we nodig hebben. Dat we ons vastbijten in gewoon gebed en zeggen, Heer, we gaan op onze knieën. We laten ons hart breken voor wat uw hart breekt. En we blijven bidden totdat u doorbraak gaat geven. Dus de kracht van gebed, daar ga ik het over hebben. Nou, daarvoor, voordat we daar induiken, zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Elisa Lingeman, 23 jaar dus. Ik studeerde, zoals Ruud al mooi zei, theologie met een klasgenoot van Harry. En maar bijna richting het einde, dus nu mijn scriptie aan het afschrijven. Daarnaast kom ik uit het mooie Deventer, waar ik woon met mijn prachtige vrouw, de meest mooie vrouw van de wereld, dus voor de mensen die single zijn. Sorry. En zijn we nu 1,5 jaar getrouwd en echt een heerlijke tijd daar. Maar daarnaast, dat zijn allemaal dingen die ik doe, maar als er iets is wat me echt zou beschrijven, is dat ik enthousiast ben voor Jezus. En dat hij mijn leven 12 jaar geleden 11 jaar geleden heeft gegrepen. En dat het zo'n mooi avontuur is, dat zou ik iedereen gunnen. Dus als je dat meeneemt van vanochtend, dan is het allemaal waard. Gebed. We gaan naar Jacobus toe. Jacobus 5, dus voor mensen die een Bijbel hebben, mogen die vast opzoeken. Het mooie wat we gaan zien in Jacobus is dat we niet zonder gebed kunnen. Een bevriende pater van een klooster waar ik vaak heen ga, die zei laatst in een preek waar ik was. Een leven zonder gebed is eigenlijk als pompen aan een waterpomp zonder dat er eigenlijk water uitkomt. Het is eigenlijk heel hard werken zonder dat je bij de bron, in de bron verbonden bent met Jezus. En dat is eigenlijk als we niet bidden, maar wel gaan evangeliseren en wel allemaal dingen gaan doen voor God, maar gebed mist, dan zijn we heel hard aan het werken, maar het heeft eigenlijk niet zoveel effect. Het gebed is de rode draad in de gemeente. Het gebed is de motor eigenlijk van überhaupt je leven met Jezus. De basis van je relatie met God. En als we straks in Jacobus gaan duiken, dan mag het misschien ook wel een beetje schuren. Want als ik naar mijn eigen leven kijk, dan mag dat nog wel wat meer worden, het gebed. Ja, natuurlijk, het kan altijd meer worden, maar laat het maar even dichtbij komen vanochtend. Waar wil God uw hart voor breken? We gaan naar Jacobus 5, vers 13 tot en met 18. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen en laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar. En dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens net zoals wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. En toen bad hij opnieuw en de aarde en de hemel gaf regen en het land bracht weer zijn vrucht voort. Tot zover. We hebben een stukje gelezen aan de brief van Jacobus. Jacobus is de schrijver en Jacobus de schrijver van is hoogstwaarschijnlijk de broer van Jezus geweest. Maar in het evangelie kun je over hem lezen en hij is in eerste instantie een beetje sceptisch over Jezus. Want ja, het is wel zijn broer. En ja, ik weet niet wat bij mij zou gebeuren of met u zou gebeuren. Als mijn broertje, of nee, in mijn geval broertje of een broer naar me toe zou komen en zou zeggen, ja, ik ben de zoon van God. Dan zou ik in eerste instantie ook wel een beetje sceptisch zijn. Maar Jezus die sterft en staat weer op uit de dood. En Jacobus die komt door dit alles heen, komt hij tot geloof en tot de erkenning, Jezus is de zoon van God. En dan laat hij het niet bij, want hij wordt een van de eerste leiders van de eerste gemeente. En dat is niet zo heel makkelijk, want in het boek Handelingen kun je lezen dat hij dus ook omgebracht wordt vanuit de vervolging. En hij krijgt sowieso als leider te maken met vervolging. Dus als we naar zijn woorden gaan luisteren, dan kun je verwachten dat het niet zomaar makkelijk opgeschreven woorden zijn. Maar hij heeft het doorleefd. Hij heeft moeilijke periodes meegemaakt. En dan schrijft hij de brief aan de Joodse de Joodse mensen in de christelijke gemeente. En het is een brief die vooral op de praktische kant van het geloof gericht is. Dus Romeinen van Paulus, dat is allemaal super theoretisch natuurlijk. En over hoe theologisch dingen in elkaar zitten. Maar Jacobus, dat blijft lekker praktisch. Hij heeft het over hoe je om moet gaan met vervolging. Hoe je je tong in toom moet houden. En allemaal van dat soort dingen. Praktische adviezen voor het gemeenteleven. Praktisch, dat klinkt zo lekker makkelijk. Maar het is best wel een heftige brief. Het gaat over onderwerping. Of je onderwerpen aan God. Misschien wel zo intens dat Maarten Luther in de Reformatie zelfs heeft getwijfeld of dit boek wel in de Bijbel hoort. Omdat hij zei, dit gaat niet meer over genade, maar dit gaat over werken. Waar Jacobus zegt, als je geloof niet zichtbaar wordt in je daden, is het dan wel echt geloof? Dus het is logisch dat Maarten Luther getwijfeld heeft, maar het is toch echt een boek wat hoort in de Bijbel. Want het gaat over ons onderwerpen aan God. En als we het dan hebben over gebed, dan zegt hij dus ook eerder in Jacobus 4 vers 3 gaat het dan over. En als u bidt, ontvangt u niks omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Hé, daar hebben we het weer. Bidden is dus ook niet vanuit ons eigen hart. Het gebeurt wel vanuit ons eigen hart, maar het doel ervan is niet dat we God voor ons karretje moeten spannen en dat hij alles maar gaat doen wat wij van hem verlangen. Nee, bidden begint in eerste instantie op een positie van onderwerping. Op je knieën. Heer, u bent Heer. En ik ben maar een mens. Ik wil me onderwerpen aan wat u wil. En dan bouwt hij in de brief langzaam op en dan komt hij bij het hoogtepunt van Jacobus 5. Laat hij eigenlijk zien dat gebed de rode draad is door de gemeente. De sleutel. Als een van u het moeilijk heeft, ga dan bidden. Als hij het makkelijk heeft, laat hem God ook aanroepen. Als iemand ziek is, laat hem bidden. Als hij blij is, laat hem ook bidden. Als er zonden zijn, samen bidden. Overal moet gebed bij. Gaat het zo goed? Ja. En dat is zo mooi. Gebed, de rode draad van het leven met Jezus. We kunnen niet zonder gebed. En gebed is krachtig. Het is niet zomaar iets psychologisch om je hart lekker te luchten. Een tijdje terug kreeg ik het op mijn hart om voor een vriend van mijn zwager te bidden. Dus de broertje van mijn vrouw. En die ging best wel door een moeilijke tijd. En ik dacht, gewoon op mijn hart om voor hem te bidden. Dus ik elke avond nam me mee in mijn gebed voordat ik ging slapen. En een paar weken later waren we bij mijn schoonouders thuis. En hij was er toevallig ook. En hij zegt, Elisa, ik ben jou laatst tegengekomen op YouTube. Dus ik, hoe heb je dat dan weer? Ja, nou, ik ben sinds een tijdje filmpjes van Corrie ten Boom gaan kijken voor het slapen gaan. En toen kwam ik in één keer een filmpje van een interview met jou tegen. En dat raakte me best wel, zei hij toen. Verder, gast helemaal niet per se mee bezig met geloven. Zijn levensstijl gebeurde van alles in. Maar opeens komt daar een opening. Konden we een gesprek voeren. Kon ik voor hem bidden. Gebed is krachtig. En we kunnen niet zonder. Maar hoe krachtig is gebed nou? Dan gaan we even kijken naar de adviezen in Jacobus. Het mooie is, voor het gedeelte wat we hebben gelezen, dan heeft Jacobus het voor, daarvoor heeft hij het over dat we geen eed mogen afleggen. En dat is interessant. Een eed en gebed. Waarom lijkt een beetje los van elkaar te staan, maar eigenlijk hebben ze toch wel veel met elkaar te maken. Vroeger was mijn stopwoordje altijd, was denk ik 12, ik zweer, zijn eed afleggen. Best wel ik weet niet waarom ik dat toen deed. Dat was nog niet helemaal aan de Heer, dus dat was me er niet heel erg bewust van. En op een gegeven moment zat ik dan op scouting en dan waren er wat broodjes over van een kamp. Dus ik had wat broodjes gepakt en ik had er al van alles ook een hapje genomen, want ik dacht, dan hoeft niemand meer mijn broodjes te hebben, die wil ze dan meer. En ik was onderweg naar huis en er was een vriend van mij, die fietste mee en die zegt, joh, ik heb helemaal geen broodjes gekregen. Dus ik zei, nou, je mag wel mijn broodje hebben, maar hij zag dat er al een hapje uit was. En dus ik zeg, hij zegt zo, heb je er al van gegeten? Ik zeg, nee, ik zweer. Maar ik wist diep van binnen dat ik het wel had gedaan. Wat doe je als je gaat zweren? Eigenlijk zeg je dan, als je zweert bij God, dan zeg je, Heer, ik maak u getuige van dat ik me aan mijn woord ga houden. Maar als ik kijk naar mijn leven en weet niet hoe dat in uw leven is, dan maken we God eigenlijk vaker getuige van dat wij ons niet aan ons woord kunnen houden, toch? En hier komt de connectie met gebed, want waar een eed is dat wij God getuige willen maken dat wij ons aan ons eigen woord gaan houden, maken we bij gebed, worden wij getuigen van dat God zich aan zijn woord gaat houden. Gebed is zo krachtig dat we niet in onze eigen kracht meer hoeven te doen, maar dat we mogen zeggen, ik kan het niet alleen. Heer, ik ben me ervan bewust dat als ik zeg, Heer, ik ga me aan mijn woord houden, dat het gewoon helemaal niet gaat lukken, maar ik wil op mijn knieën gaan, Heer, en ik wil alles aan u geven. En het mooie is dan dat je gaat zien dat God trouw is. Niet dat hij zomaar alles gaat doen wat we aan hem vragen, maar hij zal altijd laten zien dat hij trouw is. We kunnen niet zonder gebed. Waarom niet? Omdat het zo krachtig is dat we het niet in onze eigen kracht moeten willen. Het tweede, gebed is zo krachtig omdat God degene is die de kracht aan verleent. En dat is het mooie in Jacobus, hè? Want als we dan verder lezen, dan heb je dat hele gedeelte over dat je alles wat er gebeurt in het hele leven moet gebed de rode draad zijn. En dan komt hij in vers 17 op een gegeven moment bij Elia uit. Elia was een mens zoals wij. Deze brief is geschreven aan de Joden, aan de Joodse christenen. En de Joden, die keken niet zomaar even licht naar Elia. Nee, Elia werd op een voetstuk geplaatst. Dat was de profeet, der profeet. Zelfs dat in de eindtijd zouden ze Elia nog weer tegenkomen. En natuurlijk als ze gaan eten, dan zetten ze een extra stoel en ze dekken voor één extra persoon voor het geval dat Elia nog weer terugkomt. Dat is niet zomaar een persoon. En dus je zou maar zo kunnen denken dat de Joden dachten in die tijd van, nou maar als Elia bidt, ja dan is het logisch dat er geen regen zou vallen, want hij had zo'n bijzondere relatie met God. En dan komt Jacobus in één keer en die zegt, Elia was een mens zoals u, zoals ik. Er was helemaal niks bijzonders aan. Maar de kracht van dat het niet ging regenen kwam niet omdat Elia zo bijzonder was, maar dat kwam doordat hij ging bidden. Doordat hij naar God ging en God die verleende de kracht aan. Zoals ik al zei, we wonen in Deventer en een tijdje in de voorbereiding van ons huwelijk waren we ook bezig met een rotsvastlocatie daar aan het opzetten. Dus we hebben daar een jaar lang rotsvast gedraaid. Super bijzondere. Jullie kennen rotsvast toch? Jan heeft hier een keer gesproken, Jan de Haan. Nou, het is een bijzondere discipelschapsschool waar we jonge mensen trainden in een leven achter Jezus aan. En we waren in de voorbereiding om daar naartoe te gaan. En we woonden er nog niet, maar we waren een soort oefen-evangelisatie, scout, verkenningsevangelisatieactie aan het doen in het hartje Deventer. En er waren twee gasten mee uit Urk. Nou, Urkers die hebben geen schaamte, dat is echt grappig. Want ze hadden een grote speaker meegenomen en dan gingen ze over de markt met een microfoon Jezus spreken. Nou, wauw, dat is zo bijzonder. Maar ja, ze werden van de markt afgezet door de marktmeester, want dat mocht niet. En dus ze waren een beetje beteuterd, want ze waren helemaal uit Urk gekomen. Dus ik dacht, ik loop even naar ze toe en dan ga even ze zegenen. En dan, ze hadden nog weer wat waar ze dan naartoe konden gaan. Dus we stonden daar met z'n drietjes elkaar te zegenen. En we zijn klaar en kijken op. We zien in de verte daar een vrouw staan. Tranen lopen over de wangen. En we gaan er naartoe en zeggen, mevrouw, wat gebeurt er met u? Ja, ik weet het niet, maar ik loop langs jullie heen en ik word zo geraakt door iets wat ik niet weet. En ik moet gewoon naar jullie toe lopen, zegt ze. Oké, kent u Jezus al? Nee. En ze deelt heel kort even wat over haar leven. En het enige wat we hoeven te vragen is, wilt u Jezus aannemen? Ja. En onder tranen neemt ze Jezus aan, bidt ze zondagsgebed met ons. Wordt ze tegelijkertijd bevrijd ook van allemaal dingen. Omdat ze dingen niet kon uitspreken en zegt, nou dan gaan we dat nu verbreken. En dan kon ze het wel uitspreken. Echt. En we hebben de contactgegevens uitgewisseld. En ze gaat naar de kerk. Wij deden helemaal niks. We hebben het van de markt afgezet en toen we het in eigen kracht gingen doen. Maar op het moment dat we gingen bidden, niet eens voor andere mensen, bam, kwam God met zijn aanwezigheid. Dan kwam iemand meteen tot besef van zonde en van het punt waar zij in haar leven stond. En tot besef, ik moet Jezus hebben. Gebed is zo krachtig, niet omdat we in onze eigen kracht dingen doen, maar omdat God degene is die de kracht aan verleent. En ik kan me voorstellen dat u dan denkt van, ja, maar dat klinkt allemaal wel heel makkelijk, maar ik bid al jarenlang voor iets en ik heb nog steeds geen doorbraak gezien. Het kan soms best even duren. En dat is het mooie, want Jacobus, die heb je dan dat laatste gedeelte, hè? Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. En dat kunnen we al heel snel gaan opvatten als een soort formule. Ik ben gerechtvaardigd in mijn zonde. Zonden zijn allemaal vergeven. Ik ben gerechtvaardigd, dus mijn gebed is krachtig en zal zijn uitwerking niet missen. Maar ik geloof niet dat het hier staat als een soort formule om je gebed maar te laten doorbreken. Maar juist als een aanmoediging. Jullie zijn gerechtvaardigd, want de zonden zijn vergeven. Dus je gebed zal zijn uitwerking niet missen. Dus ook al zie je de doorbraak nog niet, blijf doorbidden. Blijf doorbidden, geef niet op. Want wat er ook gebeurt, het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Ook al zie je het nu nog niet, maar blijf doorbidden. Het is een aanmoediging. Geen formule. Het gebed is zo krachtig dat we het ons niet kunnen veroorloven om te stoppen. Maar door moeten gaan. En dat is ook wel ingewikkeld, hè? Want we leven nu in een maatschappij dat je meteen alles hebt. Als je geen eten hebt, dan of geen zin hebt om eten te maken, dan trek je een maaltijd uit de diepvries, doe je in de magnetron, binnen 3 minuten is die klaar. Als je naar de winkel gaat, dan kun je een stukje plastic langs de pinautomaat swipen. En je weet niet eens zeker of je het geld op je rekening hebt staan, maar je hebt het gewoon. Je hoeft helemaal, gewoon een soort constante bevrediging van allemaal dingen. Je hoeft niet te wachten meer op iets. En het interessante is, die consumptiemaatschappij, dat projecteren we vaak ook op God. Ik begin met bidden en dan verwacht ik dat het morgen er al is. Ik begin te bidden voor genezing en dan verwacht ik dat het morgen er al is. En in sommige gevallen gebeurt dat ook zo. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar niet altijd. We hadden aan het begin van het schooljaar een openingsdag over de kracht van de Heilige Geest op de universiteit. En een van de dingen die een professor zei raakte me toen. Hij zei, we hebben nu zoveel genezingsdiensten. En geloof me, ik ben er helemaal fan van. Maar het is eigenlijk ook een stukje consumptiemaatschappij. Ik ga daar naartoe, ik verwacht gelijk dat ik genezen word en kom weer terug. Maar hoe krachtig is het als je in de gemeente bent en je dealt ergens mee. En je gaat er met de gemeente voor bidden en het gebeurt niet. En de volgende week kom je nog een keer en dan ga je er nog een keer voor bidden. En zo 2 jaar lang totdat iemand genezing ziet. En dan is het haast alsof je met elkaar gestreden hebt. En het geboren wordt in een gemeente en dat je blijft zien, maar God is trouw. Want in die 2 jaar dat we hebben gebeden, hebben we 2 jaar lang heb je geen doorbraak gezien. En dan na 2 jaar in één keer, bam, God komt. Gebed is zo krachtig dat we ons niet kunnen veroorloven om te stoppen met bidden. En als ik kijk naar Nederland misschien wel, of naar de kerk, of gewoon naar de wereld überhaupt. Dan word ik me daar steeds meer bewust van. Gebed is zo krachtig dat we ons niet kunnen verstoppen. Dat we ons niet kunnen veroorloven om te stoppen met bidden. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. En ik werd geraakt door een voorbeeld wat ik laatst hoorde. Ik hoorde ook dat Ruben Vlag hem op zijn preek had gebruikt voor opwekking. Dus vergeef me, ik had hem al eerder in mijn preek staan. Dus, En dat is over een groep studenten, theologiestudenten, die ongeveer in de Tweede Wereldoorlog op trip gaat naar langs allemaal bekende plekken, theologische hotspots, zeg maar. En zo die groep studenten, die zijn in Engeland en die gaan daar langs Epworth. Epworth is het huis van John Wesley. Zijn er mensen bekend met John Wesley? John Wesley is een van de opwekkingspredikers geweest in de Great Awakening. Echt. Zoveel mensen die tot geloof zijn gekomen, de kroegen liepen leeg, de prostituees zaten zonder werk, omdat al die mensen tot besef van zonde kwamen en Jezus aannamen. Er zijn zelfs wetenschappers die zeggen dat Engeland hetzelfde was geëindigd als Frankrijk in een revolutie, als John Wesley niet was geweest en God niet was gekomen in een beweging. Dus echt iemand met behoorlijke invloed. Er zijn verhalen dat hij voor 30.000 mensen zonder microfoon heeft gesproken. Even een bewijs, echt heel bijzonder. En die groep studenten die komt dus in zijn voormalige huis. En dus dat ademt gewoon geschiedenis. Dan zijn ze in de keuken. Dit is dan de plek, zegt de gids, waar John Wesley ontbeten heeft. Waar hij gegeten heeft. Nou, wauw. En dan gaan ze door naar de woonkamer en dan komen ze in de woonkamer. En dit is de plek waar hij dan zat, weet je. Naar de studeerkamer. En ze kunnen nog het handschrift van John Wesley in zijn studieboeken zien staan. Dit is de plek waar hij zijn preken voorbereidde. Nou ja, zeker als theologiestudent is het gewoon vervuld met ontzag. Dan gaan ze door naar de laatste kamer en dan komen ze op de slaapkamer. Dit is de plek waar John Wesley sliep. En een van de studenten die ziet dan 2 deuken in de vloer zitten. Aan het uiteinde van zijn bed. Die vraagt dan aan de gids, meneer, waarom zijn die 2 deuken in de vloer? Dat is de plek, zei de gids, waar John Wesley elke ochtend bad voor een opwekking in Engeland. Urenlang zat hij daar op zijn knieën. Heer, wilt u een opwekking geven? Doodstil natuurlijk, super bijzonder. En 1 voor 1 lopen al die studenten weer naar buiten toe. En de professor die ze begeleidt, ze gaan weer terug de bus in en dan telt hij zo al zijn studenten. Hé, mist hij er eentje. En dan loopt hij weer terug het huis in en dan eerst langs de keuken. Nou, keuken vindt hij niemand. In de woonkamer vindt hij niemand. En dan gaat hij door naar de studeerkamer en dan vindt hij ook iemand. En als hij dan de deur opent van de slaapkamer, zit hij daar aan het uiteinde van het bed. De missende student zit op zijn knieën. Heer, doe het opnieuw. Doe het opnieuw en doe het door mij heen. En die student was Billy Graham. En Billy Graham later in zijn leven deed God het opnieuw. Duizenden mensen die tot geloof kwamen. Het begint allemaal bij een gebed. Heer, wilt u het opnieuw doen? En als ik dan de verhalen lees van jullie gemeente van vroeger. De eerste Pinkstergemeente van Nederland. Het vuur van Azusa wat via Polman naar Nederland kwam. Dan is het mijn gebed, Heer. Wilt u het opnieuw doen? Wilt u opnieuw komen met uw vuur? Wilt u opnieuw komen met uw Heilige Geest? Want als ik naar Nederland kijk, dan hebben we het zo hard nodig. We hebben nodig dat u komt met uw kracht, Heer. Dat u komt met uw heiligende vuur. Dat u komt met uw waarheid. Heer, wilt u het opnieuw doen? En dan is het eigenlijk bijna net zo, is het eigenlijk mijn oproep om net zoals Honi, wat we zagen, een cirkel te trekken. En te zeggen, wij willen ons vastbijten. In wat voor gebedspunt dan ook, maar ik wil me vastbijten, ik wil me eraan committen om te blijven bidden totdat ik doorbraak ga zien. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Dus ik wil me vastbijten. En als het ware zeg ik trek een cirkel en ik stop niet meer bidden totdat ik doorbraak heb gezien. Totdat ik heb gezien dat u bewogen bent gaan bewegen. We kunnen het ons niet veroorloven om te stoppen met bidden. Want anders zijn we maar aan het werk, zijn we even aan het evangeliseren. Maar er gebeurt helemaal niks. Die pompen, er komt geen water uit. Maar als we beginnen met op onze knieën. Dan begint God. Dan begint het bij God. Gebed is zo krachtig dat we het niet alleen moeten willen doen. Gebed is zo krachtig omdat God degene is die de kracht aan verleent. En gebed is zo krachtig dat we het niet kunnen veroorloven om te stoppen. Maar door te blijven gaan. Zullen we gaan staan? Ik weet niet hoe u hier nu zit. Misschien zit u wel en zegt u van ja, maar ik heb al jarenlang voor mijn kind gebeden en ik heb nog niks gezien. Ik heb al jarenlang voor genezing gebeden, maar nog niks gezien. Ik bid al jarenlang, ga ik op mijn knieën voor de bekering van mijn buurman of buurvrouw, voor wie dan ook, maar ik heb nog geen doorbraak gezien. Kan ik me voorstellen dat dat iets doet met je? Maar ik geloof, als het vanuit onderwerping is, dat dat ook uiteindelijk iets doet met God. Zeker met bekering, met weet wat voor dingen. Dat er ook iets in Gods hart gebeurt. Want het is Gods verlangen dat iedereen tot geloof komt. En ik wil u uitdagen. Laten we zo de tijd nemen om stil te worden en persoonlijke tijd met God te hebben. En te vragen, vanuit die onderwerping. Heer, waar breekt uw hart voor? Heer, wat is een gebedspunt wat u in mijn hart wil leggen? Niet een gebedspunt om in je hoofd te leggen, zodat je er dan morgen, misschien overmorgen en deze week nog voor bidt, maar te vragen om het gebedspunt in je hart te leggen. Zodat uw hart als het ware erdoor gebroken wordt. En dan een verlangen ontstaat om een cirkel te trekken en te zeggen, ik bijt me hier vast in. Ik ga door met bidden. Ik zal niet stoppen totdat ik uw doorbraak heb gezien. Ik ga zo een gebed uitbidden en als u dan zal ik korte tijd nemen om stil te zijn. En dan wil ik u uitdagen om God daarvoor te vragen. Heer, wilt u mijn hart breken voor wat u hart breekt? En dat we dan met elkaar op onze knieën gaan. En dat verlangen weer bij God terugleggen. Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. Heer, dank u wel dat u hart met ons begaan is, Heer. Ik dank u wel dat u niet een God van veraf bent, maar een God van dichtbij. En dat u dichtbij bent gekomen door uw Zoon te sturen, Heer. Ik dank u wel dat er in de Bijbel staat dat het uw verlangen is dat uw glorie en heerlijkheid heel de aarde zal bedekken. Heer, maar als ik naar de wereld om ons heen kijk, naar Nederland, naar de kerk, naar Amsterdam, naar mijn eigen stad, naar Deventer, Heer, dan is dat nog lang niet het geval, Heer. En dan zijn er nog zoveel mensen waar uw hart naar uitgaat. Heer, en ik wil u vragen en u uitnodigen, wilt u ons hart breken voor wat uw hart breekt? Dat u op dit moment spreken tot ons hart, Heer. Dat u laten zien aan wie we ons mogen committen, aan wie we ons mogen verbinden om te blijven bidden en te blijven op onze knieën te gaan, Heer. Niet in ons hoofd, maar in ons hart. Zodat er een vuur zal ontstaan om te blijven bidden. Heer, wilt u op dit moment spreken dat iedereen die hier zit, wilt u personen op hun hart geven? Wilt u gebedspunten op hun hart geven? Ik bid u ook specifiek voor gebedspunten die al te lang liggen, maar waar misschien bitterheid in is gekomen. Of teleurstelling. Dan bid ik dat u met een blaasgalg komt en er opnieuw leven weer in zal blazen. Dat u weer opnieuw verlangen zal doen oplaaien. Heer, dat u opnieuw vuur zal doen oplaaien. Heer, want er staat in uw woord dat het gebed van een rechtvaardige krachtig is en zijn uitwerking niet mist. Heer, wilt u op dit moment spreken tot ons hart? Als God dan tot uw hart heeft gesproken, wil ik u vragen om met mij op uw knieën te gaan. Dat we zo met elkaar de keuze maken om die denkbeeldige cirkel te trekken. Als u niet op uw knieën kan, dan mag u ook zitten op de stoel. Heer, u ziet wat er in ons hart leeft. Heer, u weet wat u gesproken heeft, Heer. En ik bid dat u op dit moment er komt met uw Heilige Geest, Heer. Heer, dat het ons moed en ons laat volharden, ons doet volharden, Heer. Heer, want we willen op ons dit moment gewoon committen, ons verbinden aan dit gebedspunt, Heer. We willen zeggen, we blijven hiervoor doorbidden totdat we doorbraak zien, Heer. Heer, want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en wist zijn uitwerking niet. We willen op dit moment ons gewoon committen en door blijven bidden totdat u doorbreekt, Heer. Heer, wat er ook is, Heer. Bid u voor doorbraak hier in de gemeente. Heer, dat u opnieuw komt met uw kracht en nog meer komt met uw Heilige Geest, Heer. Heer, dat Amsterdam zal schudden op zijn fundamenten, Heer. Omdat uw Heilige Geest wordt uitgestoot weer opnieuw, zoals u al eerder heeft gedaan, Heer. Heer, we bidden weer opnieuw voor Nederland, Heer. Dat Nederland zal ook zal geschud worden door elkaar heen, Heer. Omdat u komt met uw kracht, Heer. Heer, dat het niet langer meer een land zal zijn wat gekenmerkt wordt door goddeloosheid, Heer. Maar dat u gekenmerkt zal worden door uw kracht. En als mensen voet op Nederlandse bodem zetten, dat ze gewoon aangeraakt worden door uw aanwezigheid, Heer. We bidden dat u opnieuw komt met uw kracht. We bidden dat u komt in onze buren, in onze kinderen, Heer. Dat u liefde weer opnieuw zal aanwakkeren. Liefde wat er misschien voor u ooit is geweest, Heer. We bidden dat u opnieuw het zal aanwakkeren en aanblazen, zodat u de verloren zonen en dochters thuis zal gaan halen. Heer, we bidden voor genezing, voor elke ziekte of pijn waar al lange tijd voor gebeden wordt. Heer, we bidden dat u opnieuw komt en doorbraak zal geven. Heer, en dat u laat zien dat u trouw bent. Heer, breek door. En wilt u het opnieuw doen. In Jezus' naam.